Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor de kerk, de eerste en de tweede, en met de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Volgende week zondag is de deurcollecte bestemd voor noodhulp aan Ethiopië. En dan de noodhulp die door de stichting ZOA wordt verzorgd. Door een misverstand is het bericht niet op de zondagsbrief terechtgekomen. Maar houdt u daar rekening mee. Dus volgende week zondag bij de deur collecte voor noodhulp voor de getroffen mensen in Ethiopië. Dan onze bazaar heeft afgelopen woensdag het mooie bedrag opgebracht van 12.000 euro. Allen die daaraan hun medewerking hebben gegeven, willen we ook daar heel hartelijk voor danken. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit 2 Koningen 4 en 2 Koningen 6. Dus 2 Koningen 4 en 2 Koningen 6. Tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 19. En daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En vers 5, des Heren vrees is rein en ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. dacht nog even, gemeente, dat eerste vers, als je die laatste regel nou leest. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. Dat heeft niets te maken met malen, zoals je met een molen meel maalt. Maar dat betekent afschilderen. Dat is meer dat Duitse malen. Een maler in Duitsland, dat is een schilder. Dus het gaat om afschilderen. En het is inderdaad waar. Als je de grootheid van de schepping van de Heer ziet, dan kun je alleen maar zijn grootheid en zijn wijsheid daarin zien. Geschilderd zien. We zingen het zesde vers nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet die de Heer ons heeft gegeven. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En wat is het voor uitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt en uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of wat beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We gaan vanmorgen verder met de geschiedenissen van de profeet Elisa. En we lezen vanuit 2 Koningen 4 de verzen 38 tot en met 44. En vanuit 2 Koningen 6 de eerste 7 verzen. Dus 2 Koningen 4 vanaf vers 38 tot het eind en dan de eerste 7 verzen van het zesde hoofdstuk. Twee Koningen 4 vanaf vers 38. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerlingprofeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht: zet een grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel ze niet wisten wat het was. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen ze van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden: man Gods, de dood is in de pot. Ze konden het niet eten. Maar hij zei: breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in die pot. En er kwam een man uit Baal Salisa. Hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei: hoe moet ik dat aan 100 man voorzetten? En hij zei: geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de Heere: men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en ze aten en hielden over, overeenkomstig het woord van de Heere. En dan de eerste 7 verzen van hoofdstuk 6. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen ze nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. En hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats had aangewezen, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. En hij zei: haal het naar u toe. En toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed en dankzegging doen voor het feit dat zuster Schuurman van de Weerthof uit de Engelenburg in de afgelopen week mocht herdenken met haar kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen dat ze de zeer hoge leeftijd van 100 jaar heeft mogen bereiken. Wij willen voorbeden doen voor zuster van Barneveld van Beek van de Pollux, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een heupfractuur. Ze is goed door de operatie heen gekomen. En voorbeden willen we ook doen voor broeder Arie de Graaf van de Stadhouderslaan, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor hartonderzoek. Daar nog steeds verblijft. En het is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk zal hij in de komende week ook gedotterd moeten worden. En een dotterbehandeling moet ook onze zuster van Manen van Dorland van de Poolster in de komende week ondergaan. Ze wordt opgenomen in het ziekenhuis van Ede En de behandeling die zal plaatsvinden in het ziekenhuis van Nieuwegein. We willen samen de Heere danken en ook bidden om zijn zegen. Vanuit de psalmen die we vanmorgen al met elkaar gezongen hebben, heeft u ons al heel wat onderwijs gegeven, Heere. De dichter van psalm 19, die was verrukt toen hij om zich heen zag, want hij besefte, het is uw schepping. U hebt alles wonderlijk gedaan en gemaakt. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer, uw heerlijkheid. En als we de psalm doorlezen, dan merken we dat hij amper woorden vindt om uitdrukking te geven aan de verwondering die er in zijn hart leeft. Heren, wat een onderwijs ook voor ons. Ook wij maken deel uit van uw schepping. Als mensen zijn we zelfs de kroon van de schepping. En we kijken dikwijls zo aan die mooie schepping voorbij. En toch, wanneer we er zoals vanmorgen weer bij bepaald worden vanuit de psalmen, dan zeggen we, het is inderdaad zo waar, dat die schepping om ons heen uw heerlijkheid ons doet zien. Zelfs in de kleinste details in de schepping mag uw zorg naar voren komen. En uw grootheid en ook inderdaad uw wijsheid. Heren, u heeft ons al onderwezen vanuit de psalmen. U heeft ons ook vanuit die 19e psalm bepaald bij het feit dat wij mensen zijn die onze dwalingen amper kunnen doorgronden. Ook dat is waar. We hebben soms er zo weinig zicht op. Dat we in zoveel opzichten niet voor u kunnen bestaan. Dat kan soms allemaal zo met de mond wel beleden worden, maar met ons hart niet echt doorleefd. En wilt u ons toch daar steeds maar weer bij bepalen, Heren, dat er bij ons een bron is van ongerechtigheden. Niet om daar dan bij te blijven staan, maar om die bron dan ook bij u te brengen. En om het tegen u te zeggen, Heren, was en reinig mijn gemoed van mijn bedreven zonde en zelfs ook van mijn verborgen zonde. En dan mogen we toch ook weten, Heren, dat er bij u vergeving is. Want er is een bron, er is een fontein door u geopend tegen de zonde, tegen de dood, in uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heren, we hebben onderwijs gekregen en we zullen zo meteen nog meer onderwijs van u ontvangen, want uw woord is geopend en uw woord zal zo meteen verklaard en verkondigd worden. We bidden van u of wij dat onderwijs dan vanmorgen ook echt mogen verstaan. Open onze harten. Maar wilt u ook aan uw dienaar vanmorgen weer alles geven, dat hij helder voor ogen mag krijgen wat hij de gemeente ook vanuit het woord dat gelezen en overdacht is, moet meegeven. We zijn zo diep afhankelijk van de leiding van uw geest, dat we die ook vanmorgen weer opnieuw naar uw belofte mogen ervaren. Samen als gemeente willen we uw naam dankzeggen, Heren, voor alles wat u ons in de afgelopen week ook aan zegeningen hebt geschonken. Wij willen heel in het bijzonder dankzegging doen voor het feit dat het oudste lid van onze gemeente, onze zuster Schuurman van de Weerthof uit de Engelenburg, in de afgelopen week de dag mocht beleven dat ze 100 jaar is geworden. En als we dan zien op haar levensgeschiedenis, dan zeggen we, wat is het een wonder. Zo vaak ziek geweest, zo ernstig ziek geweest. En toch, u heeft tot hiertoe nog haar het leven geschonken. En zo mag ze het ook ervaren. Het is alles uit u, niets uit haar. Heren, Maar zij en ook wij beseffen dat ze nu wel echt in de avond van haar leven is gekomen. Maar ze mag ook verlangen naar u. En ze mag ook hopen en vertrouwen op u. En ze mag zelfs ook licht verspreiden om haar heen. Wat is dat toch ook een zegen. En we bidden voor onze zuster. Heere, wilt u haar in haar hele hoge ouderdom ook blijvend schenken wat ze nodig heeft naar haar lichaam, maar ook naar haar hart. Gedenk haar en ook de familieleden, de kinderen, de kleinkinderen, we dragen ze vanmorgen van hart aan u op. Heren, wij willen samen ook onze zorgen en onze moeite voor u neerleggen. Wij denken aan onze zuster van Barneveld, die van de week een heupfractuur opliep toen ze werd aangereden. We zijn dankbaar dat u haar nog gespaard en bewaard heeft en dat ook de operatie goed mocht verlopen. Maar het betekent toch weer moeite in haar leven en in dat van onze broeder, haar man. En we leggen ze ook vanmorgen in uw handen. Omring hen, heren. Heren, we bidden ook voor onze broeder Arie de Graaf, die van de week opgenomen moest worden voor hartklachten en onderzoek. En het is best mogelijk dat er ook komende week nog een behandeling zal volgen. Wilt u ook onze broeder gedenken, heren? Wilt u ook hem bijzonder omringen met uw zorg, met uw genade? We dragen ook onze zuster aan u op en ook de kinderen, de familieleden die hartelijk met hem meeleven, wil ze in deze omstandigheden bijzonder goed en nabij zijn. We willen ook voorbeden doen voor onze zuster van Manen van Dorland, die ook een dotterbehandeling moet ondergaan in de komende week. Onze zuster die al langere tijd met hartklachten te maken heeft. Wilt u ook deze keer uw zegen geven, de behandeling tot dat doel doen strekken waartoe het ook bedoeld is. We dragen haar en onze broeder van hart aan u op en ook de familieleden die zo om hen heen staan. We bidden voor allen in het midden van onze gemeente, heren, die zorgen hebben. En dat kunnen zorgen zijn over de kinderen. Dat kunnen zorgen zijn over onszelf. Dat kunnen zorgen zijn die te maken hebben met de gezondheid. Het kunnen zorgen zijn die te maken hebben met het feit dat we steeds ouder worden en ook merken dat het met ons en met ons lichaam eigenlijk er niet beter op wordt. We kunnen met eenzaamheid te kampen hebben. Er kunnen soms vragen in ons leven zijn waar we mee worstelen. En dan die lege plaats in ons leven die zoveel verdriet geeft. Heren, we dragen elkaar van harte aan u op, ook vanmorgen. En wilt u zich over ons ontfermen? Dat is wat wij het meeste nodig hebben, heren. Dat u zich blijvend over ons ontfermt. En als we zo vanmorgen samen tot u komen, dan doen we het ook weer in het diepe besef van onze onwaardigheid in onszelf. Heren, zie ons aan. Alleen op grond van uw barmhartigheid en genade in de Heer Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Psalm 61, de verzen 2, 3 en 7. Leid mij, heren, ik zou in het stijgen nederzijgen. Leid me op een hoge rust, rots en wil mij tot een toevlucht wezen. En dan ook het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren. En het zevende vers. Ik zal dan door mijn blijde galmen en door mijn psalmen loven uw majesteit. Dus 2, 3 en 7. Het uitgangspunt is vanmorgen dat wat we met elkaar gelezen hebben, die drie korte verhalen over Elisa en de leerlingprofeten. En als we naar de boodschap daarvan hebben geluisterd, zingen we uit Psalm 119, het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zon. Ja, gemeente, het gaat vanmorgen inderdaad over die drie korte verhalen. In al die drie verhalen, korte verhalen, staat Elisa met zijn leerlingprofeten centraal. U weet, Elisa had in verschillende plaatsen groepen leerlingen, bijvoorbeeld in Gilgal, in Jericho en in Bethel. Die werden door hem van tijd tot tijd onderwezen. En dan konden die mensen ook weer dat onderwijs wat ze van Elisa gekregen hadden aan hun dorps- of stadsgenoten doorgeven. Drie korte verhalen. Het gaat over die maaltijd die op een hele wonderlijke manier verloopt. Het is een maaltijd die eerst lijkt te mislukken. Want de soep die gekookt is, is oneetbaar. Maar de profeet die weet een middel en daardoor kan de maaltijd toch uiteindelijk doorgaan. Het tweede verhaal dat gaat over het delen van een klein aantal broden onder een heel groot aantal mensen. 20 gerstebroden, ze zijn genoeg om 100 man te voeden. En het derde verhaal, dat gaat over een bijl. Het gaat over een bijlblad dat in het water terechtgekomen is van de rivier de Jordaan. En dan weet de profeet op een hele wonderlijke manier dat ijzer weer naar boven te krijgen. Drie korte verhalen, drie toch eigenlijk ook wonderlijke verhalen. En net als u heb ik mij ook in de afgelopen week zo afgevraagd, en wat zou de Heer ons nou in deze geschiedenissen, deze korte verhalen, te zeggen hebben? Nou, dat willen we proberen om met elkaar helder te krijgen. Ik heb als thema gekozen drie korte verhalen over Elisa. Drie korte verhalen over Elisa. Het eerste korte verhaal dat gaat over de dood in de pot. Dat is het opschrift. Hè? De profeet Elisa is met zijn leerlingen in Gilgal en er is in die dagen hongersnood. Nou ja, dat is niet makkelijk. Er is te weinig te eten, maar kennelijk is er nog wel genoeg om een eenvoudige maaltijd te bereiden, een soort soep te bereiden. Dus Elisa die geeft aan zijn knecht, dat zal Gehazi zijn geweest, de opdracht om de grootste pot op het vuur te zetten en om daar een soort van een soep of een moes in te gaan koken. Nou, dat doet Gehazi. En dan geeft hij een van die leerlingprofeten, geeft hij de opdracht om wat ingrediënten te gaan halen. Dus die gaat het veld in en die gaat, ja, kijken wat voor kruiden of wat voor groenten zouden nou geschikt zijn om in die soep te doen. En dan blijkt dat hij op een gegeven moment een hele mooie struik ziet, waar zijn oog eigenlijk nog nooit eerder opgevallen was. En er hangen een soort van augurkachtige vruchten aan. En hij denkt, nou, dat is nou net wat ik zoek en nodig heb. En dan snijdt hij die augurkjes van die plant af. En er staat een hele schort vol ook. Hè, dus hij neemt behoorlijk wat daarvan mee. En nou, hij komt ermee thuis en het wordt in de soep gedaan, dat begrijp je. En dan wordt er gegeten, er wordt opgeschept en dan beginnen de mannen te eten. Je ziet het helemaal voor je, nietwaar? En dan roepen ze ineens van, ja, maar dit kan niet, dit is de dood in de pot, dit is niet te eten. Ze zijn eigenlijk ook nog behoorlijk bang. De dood in de pot, dat betekent zoveel als, dit is giftig, hier gaan we dood van. Dit is giftig. Ze zijn eigenlijk bang dat er in de soep dus toch ingrediënten zijn terechtgekomen die niet voeden, maar juist het leven bedreigen. De dood in de pot. Nou, Elisa die hoort dat natuurlijk aan, die is daarbij. En Elisa die zegt dan op een gegeven moment tegen een andere leerling, profeet, haal eens even wat meel. Nou, kennelijk was er nog iets meel, het was hongersnood, maar er was blijkbaar nog iets over. En als hij dan die meel in die pot met die moes gedaan heeft, dan zegt hij, en dan moet je weer opscheppen en dan moeten jullie allemaal daarvan gaan eten. En dan blijkt dat de moes goed is, dat de soep te eten is. En ze kunnen ervan eten zonder dat ze er ziek van worden. Een hele wonderlijke geschiedenis. Een geschiedenis die wel een beetje lijkt op wat we een aantal weken geleden, toen we zo aan het begin stonden van de overdenking van de geschiedenissen van Elisa, gezien hebben toen er bij Jericho een hele giftige bron was. Die was wel giftig. Hè? Er kwam water uit die bron. Mensen konden dat water niet drinken. Dieren ook niet. En voor het gewas was dat water ook ongeschikt. Toen heeft de profeet een schaal met zout in die bron geworpen. En toen konden ze ineens het water wel gebruiken. Nou, daar lijkt dit wonder een beetje op. Hè? Daar lijkt dit wonder een beetje op. Weet je, en dat zal, denk ik, ook door iedereen wel onderschreven worden vanmorgen. Het is uiteindelijk niet Elisa die dat onreine weet te neutraliseren. Maar het is God die kennelijk gebruik maakt van Elisa en de middelen die hij ter hand neemt om die reiniging te bewerken. God die dit wonder heeft laten gebeuren. En dan is natuurlijk altijd weer de vraag, die komt meteen bij je boven, zal vanmorgen ook bij de schriftlezing bij u, en ik neem aan ook bij jou naar boven gekomen zijn, een wonderlijke geschiedenis, en wat moeten wij hier vandaag de dag nou mee? Nou is, om heel eerlijk te zijn, het nog niet eens zo heel erg eenvoudig om de betekenis van zo'n wonder op het spoor te komen en onder woorden te brengen. Ik heb verklaringen gelezen, zal ik u zeggen, waarvan ik, die ga ik nou vanmorgen allemaal niet noemen, maar van ik zeg, nou, daar schieten we weinig mee op. Nou, zegt u, wat denkt u dan, wat de verklaring dan van dit wonder dan wel is? Nou, ik denk, gemeente, dat dit vanmorgen ons zegt dat het van geweldig groot belang is dat we goed voedsel hebben. Nou, dan denk ik dat u bij uzelf zegt, ja natuurlijk, daar heb je helemaal gelijk in, maar wat wil je nou? Wil je nou een heel verhaal gaan houden over één nummer vrij voedsel of milieu veilig voedsel? Of, nou, daar wil ik het vanmorgen niet over hebben. Maar we moeten ook goed voedsel hebben. Want we krijgen in geestelijk opzicht, en daar zal niemand aan ontkomen, we krijgen heel wat binnen waar we eigenlijk niet zoveel beter van worden. Dan ga nou maar eens na, wat heb je nou in de afgelopen week allemaal niet gegeten? Met je ogen. Met je oren. Wat is er allemaal niet vanuit de media ook bij je binnengekomen? Wat heb je allemaal wel niet weer gezien? Wat heb je allemaal niet weer gehoord? En wat heb je misschien allemaal wel niet weer gelezen? Jongeren, ga nou jij ook vanmorgen eens een keer daar eens heel eerlijk bij stilstaan. Wat heb je van de week gegeten? Nee, ik vraag niet of je nasi of spruitjes hebt gehad of zo, maar wat heb je nou geestelijk gezien gegeten van de week? Wat heb je binnengekregen? Nou, dan komt wel eens wezen dat je zegt van nou, om heel eerlijk te zijn. Ja, en je moet eerlijk wezen. Dat ik heel wat gegeten heb en binnengekregen heb. Waarvan mijn geestelijk leven in elk geval niet beter van wordt. Waar ik niet, in geestelijk opzicht in elk geval niet doorgevoed word. Nou, dan heb je toch ook wel ander voedsel nodig, toch? Ja. En wat heb je dan nodig? Dan heb je nodig het meel dat al dat onzuivere wat je ook binnenkrijgt neutraliseert. En wat is dan het meel? Nou ja, het ligt voor de hand. Hè? Dat is het woord van God. Dat zijn de schriften. Dat is de boodschap van de Heer. Want er is niets wat je meer zuivert dan dat wat de Heer door zijn woordje te eten geeft. Er is niets wat je meer voedt dan wat de Heere ons als brood in zijn woord aanreikt. En dan kan het inderdaad wel eens heel stevig brood zijn. Dan kan het ook wel eens, om te zeggen, een hele stevige maaltijd zijn. Maar dat maakt niet uit. God heeft dat woord gegeven als gezonde voeding. Maar als je nou alleen maar dat andere eet, als je nou alleen maar dat eet wat je vergiftigt, onzuiver maakt, dan begrijp je wel dat na verloop van tijd, dat je dan moet zeggen, als je nou heel eerlijk bent en je vraagt naar de stand van mijn geestelijk leven, dan moet ik zeggen dat de dood in de pot is. Misschien moet je dat vanmorgen eigenlijk wel zeggen. Ik heb betere tijden gehad. Tijden waarin ik de Heere echt toegewijd mocht dienen. Tijden waarin het gebedsleven floreerde. Tijden waarin ik, om zo te zeggen, niet zonder de Heere kan. Nee, ik ben niet ongelovig. Nee, natuurlijk niet. Ik kom ook wel naar de kerk, zeker wel. Maar om nou te zeggen dat het allemaal zo leeft in mijn hart. Misschien moet je nou vanmorgen wel zeggen, als ik heel eerlijk ben, zit de dood ook in de pot bij mij. Hoe kan dat? Zou je misschien te weinig meel eten? Zou je misschien te veel eten van dat wat je hier om je heen wordt aangeboden? Zou dat misschien de oorzaak ervan kunnen zijn dat het in geestelijk opzicht met jou op dit moment allemaal niet zo florissant erbij staat? Nou, ik zeg het maar, ik vraag het maar. Dat is eigenlijk, denk ik, de betekenis. Althans, zo heb ik dat van de week zo proberen helder te krijgen, ook voor mezelf, en ik wil het u graag doorgeven. Dat het ontstellend nodig is, meer dan wat dan ook, om gezond te eten. In geestelijk opzicht. In ander opzicht dan ook, maar daar heb ik het niet over, daar ben ik niet voor. Het gaat erom dat we gezond eten, in geestelijk opzicht. En dat we dus inderdaad dat meel van het woord iedere dag opnieuw tot ons nemen. Maak daar tijd voor vrij, zorg ervoor dat je goed te eten krijgt. Anders komt de dood in de pot. En dan moet je God de schuld niet van geven. 3 korte verhalen. Het tweede verhaal, dat gaat over een man en die komt uit de plaats Baal Salisa. Hij heeft 20 eerstelingen broden bij zich en wat groene aren. Wanneer de oogst er was, u weet dat, dan moesten de eerstelingen in de tempel gebracht worden. Maar de tempel was een heel eind verder. Dus deze man die heeft bij zichzelf gebracht, ik kan het natuurlijk ook gewoon aan Elisa, de man Gods, gaan aanbieden. He, dat is nou hetzelfde. Of ik het nou in Jeruzalem bij de priesters breng, of nou daar in Gilgal bij de profeet Elisa. En dan komt hij dus daar zo met die 20 gerstebroodjes en wat groene aren, komt hij zo bij de profeet. En dan zegt Elisa, die zegt tegen Gehazi, hij zegt van geef jij nou van al deze 20 gerstebroodjes en die groene aren, geef jij nou al die andere leerlingen hier, het zijn ongeveer 100 mensen, te eten. 20 gerstebroden, 100 man. Ik heb gelezen, gemeente, dat een beetje een volwassen iemand, dat hij per maaltijd 3 gerstebroodjes nodig had. Nou, als je dan even aan het rekenen gaat, dan zeg je 20, 3, nou zeg nou 7 en dan met een beetje geschuif en zo, 8 mensen. Er kunnen 8 mensen van eten, maar er zijn er 100. En hoe moet dat nou? De profeet die zegt dat, je moet van die 20, moet je nou al die 100 man hier gaan voeden. Ja, dan zegt Gehazi, die zegt, ja maar dat kan toch niet, dat ziet u toch zelf ook wel. Te eten geven, zegt de profeet. Delen, snijd ze in stukken die broodjes en delen. Nou ja, dan kan hij niet anders en dan doet hij dat. En dan blijkt, van die 20 gerstebroodjes kunnen 100 man te eten krijgen. Er blijft zelfs over. Moet je indenken. Ik denk dat u hetzelfde denkt als wat ik van de week ook dacht. Namelijk, het kon hier wel eens over de Heer Jezus gaan, die ook zoveel mensen gevoed heeft met een paar broden en een paar visjes. Dat is opmerkelijk, hè? Dat je ziet dat spijswonder van de Heer Jezus, dat het nou eigenlijk ook hier bij Elisa al voorkomt. Hè? Kun je zien hoe of Elisa ook in een aantal opzichten een voorafbeelding, voorafschaduwing van de Heer Jezus geweest is. En je ziet ook de eenheid weer van het Oude en het Nieuwe Testament. Hè? En je ziet ook weer dat God God is. Dat hij door de geschiedenis heen wonderen doet. Soms zelfs dikwijls wonderen doet die op elkaar lijken. Maar goed, de vraag is opnieuw, gemeente, en wat moeten wij nou hier weer van gaan leren? De Heilige Geest heeft ons er iets mee te zeggen, anders stond het niet in de Bijbel. Maar wat dan? De boodschap zou deze kunnen zijn. De Heere kan met heel weinig heel veel. De Heere kan met heel weinig soms voor ons mensen onmogelijke dingen tot stand brengen. Waar ik aan denk, nou in eerste instantie denk ik in geestelijk opzicht, gemeent. Het is helaas de diepe werkelijkheid dat wij mensen allemaal vijanden van God zijn van nature. En het is de werkelijkheid dat we dood zijn in zonden en misdaden. En dat is nou niet om een paar zware termen te gebruiken, maar dat is nou de werkelijkheid. Maar God hoeft maar één woord te gebruiken en een mensenhart komt tot leven. En als je zegt, geef me daar een voorbeeld van, dan zeg ik, ik kijk op dit moment even naar Levi, die latere evangelist Matthäus. De Heer Jezus loopt langs het tolhuis, daar zit Levi in. Wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Houdt de Heer Jezus een preek van 3 kwartier tegen hem? Nee, de Heer Jezus heeft maar 2 woorden en die zegt, volg mij. En wat gebeurt er? De man die staat op en die volgt de Heer Jezus en die laat alles achter zich. 1 woord, 2 woordjes. En de Heere gebruikt het om het hart van die man te vernieuwen. En denk eens ook aan de Pinkstertoespraak van Petrus. Hè. Daar zijn wat meer woorden gevallen dan 2. Maar het is maar 1 korte preek, om zo maar te zeggen. En wat staat er dan? Hè? Honderden mensen. En een paar dagen later zelfs meer dan 1000 mensen zijn door het woord van de Heere aangeraakt en ze zijn tot geloof en tot bekering gekomen. God kan met een enkel woord, kan hij harten vernieuwen. Maar God kan ook soms door een enkel woord de harten van zijn kinderen vertroosten. Als je in verdriet ter neer zit, als je benauwdheid kent, als je soms niet meer weet waar je het zoeken moet, dan kan de Heere soms door een enkel woord uit de schrift je er weer bij bovenop halen. He, of zoals onlangs ook iemand nog tegen me zei, ik had het zo ontzettend moeilijk, maar toen kwamen we in de kerk en toen zongen we nou juist dat psalmversje. En dat heeft in mijn leven al zo'n grote betekenis gehad. En toen was het alsof de Heere op dat moment door dat psalmversje mij er weer bovenop heeft getild. En gezegd van je hoeft toch nergens over in te zitten, geef het maar uit handen aan mij. En zo kan de Heere dat soms ook inderdaad doen. Ook als je verdriet en moeite hebt in je leven, of als je neerslachtig bent, of als je zegt, en waar zou ik het nou nog moeten zoeken? Dat God door een enkel woord, of door een enkel vers, je weer kracht geeft. God kan soms met heel weinig, toch ook bijzonder veel in ons leven doen. En wat betekent dat? Dat betekent dat we het van hem mogen verwachten. Dat we nooit moeten zeggen, ach voor mij kan het niet meer, het is allemaal onmogelijk of wat dan ook. Wat de omstandigheden van ons leven ook zijn, we mogen het bij de Heere zoeken. We mogen het met verwachting bij de Heere zoeken. Hij kan met heel weinig, heel erg veel. Het derde korte verhaal, dat speelt zich ook weer af binnen de leerlingenkring. De leerlingen die wonen waarschijnlijk bij elkaar in één groot huis. En op een gegeven moment zegt één, die zegt, het huis wordt te klein. Nou, dat is op zich een heel erg goed teken. Kennelijk was de toeloop van de leerlingen zo groot, dat men dus inderdaad zegt, we groeien eruit. Dat is altijd een geweldig teken. We groeien eruit. Nou, en dan wordt eigenlijk het voorstel gedaan om een nieuw huis te gaan bouwen, vlak even iets verderop, vlak bij de Jordaan. Hebben ze meteen water bij de hand, dus dat is eigenlijk ook wel een strategische plaats. Elisa stemt ermee in. Hij zegt, gaan jullie je gang maar, bouw het maar. Ik kom wel als het klaar is. Nee, zeggen ze, u moet mee. Nou goed dan, gaat hij mee. En dan gaan ze dus druk aan het werk en dan zie je ze daar aan het bomen hakken en aan het balken zagen en aan het planken zagen en alles dan ook weer netjes in elkaar zetten. Het is een werk, het is een drukwerk, het is een getimmer en gezaag en gehak van je welst. En dan gebeurt er wat. Een van die mannen die probeert een boom om te hakken. En je ziet hem daar met die bijl staan. En hij geeft een behoorlijke slag tegen de boom aan met die bijl. Maar op dat moment vliegt het bijlblad van de steel. Zoiets is ontzettend gevaarlijk. Want als dan dat bijlblad een ander treft, dan kan het zijn dood betekenen. Het bijlblad raakt in het water van de Jordaan. Nou ja, wat gebeurt er, jongens en meisjes, met ijzer dat in water terechtkomt? Ja, je hebt helemaal gelijk, dat zinkt. Nou ja, en daar is die man ontzettend van onder de indruk. Je zou zeggen, nou ja, goed, onder de indruk. Moet je daar nou zo van ons te boven zijn? Een bijl? Ja, het is niet leuk dat je het instrument kwijt, want het gereedschap kwijt bent. Maar er zijn toch wel meer bijlen? Nou, hij zegt, het is geleend. Ik moet het straks terugbrengen. Ik heb het geleend van iemand. Ja, nou kan ik niet terugbrengen. Dat ligt op de bodem van de Jordaan. Ik heb gelezen dat ijzer in die dagen ook bijzonder kostbaar was. Dus dat zal ook de oorzaak zijn geweest dat hij een bijl geleend heeft. Hij heeft gewoon geen geld gehad om zelf er eentje te kopen. Maar nou moet hij dus terug naar de eigenaar van de bijl en moet hij zeggen, ja, ik heb hem niet meer. Ja, wat dan? Ja, dan sta je in de schuld tegenover degene van wie je wat geleend hebt. Dan sta je met lege handen. Dan sta je, ja, hoe sta je dan? Zo. Hij komt bij Elisa. En hij zegt, dit is er gebeurd. En wat doet Elisa dan? Die snijdt een stuk van een hout af en gooit het in het water. En wat gebeurt er dan? Dan gaat dat ijzer gaat zo naar boven drijven. Heb ik ook hele vreemde verklaringen daarvan gelezen. Nou ja, dat is misschien wel aardig om dat te zeggen. En er was een verklaarder die zei van kijk, er zal natuurlijk een opening aan dat bijlblad gezeten hebben, hè, waar die steel aan vast zat. En de profeet heeft een hout gesneden met een punt erop en heeft precies dat hout door die opening gegooid. En nou ja, toen kwam natuurlijk, doordat er hout aan dat ijzer kwam te zitten, kwam die bijl weer omhoog. Dan moet hij wel heel goed gemikt hebben. Er was ook een andere en die zei van nee, maar kijk eens, hij heeft een hele grote boomstronk heeft hij genomen en die heeft hij zo in de rivier gegooid. En doordat dat zo'n enorme golfslag teweeg bracht, is gewoon dat ijzer wat er lag, is zo eigenlijk op de bodem terecht, of op de kant weer terechtgekomen. En zo heeft men dus geprobeerd om van allerlei verklaringen te krijgen voor dit wonder. Maar ik denk dat we het gewoon het wonder moeten laten. Hij heeft gewoon maar een stukje hout het water in gegooid. En toen heeft God ervoor gezorgd dat die bijl weer ging drijven. Ging het nou om die bijl? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Het ging erom dat die leerlingprofeet, dat hij zijn schuld kon aflossen. Dat hij niet met lege handen stond. Dat was eigenlijk waar het om ging. De nood van die man werd opgeheven. Ja, en dan de verklaring. Geleend goed. Vroeger werd wel gezegd, je kinderen zijn geleend goed. Nou, dat is ook zo. Maar er is veel meer geleend dat je je werk kunt doen van dag tot dag, dat je daar de kracht voor krijgt, jongeren, dat je naar school kunt, dat je ook gewoon kunt doen wat er van je gevraagd wordt, is niet van zichzelf. Heb je ook niet van jezelf. Je ontvangt het. Alle kracht lenen we. Ja, ik moet eigenlijk nog een stapje verder gaan. Want weet je dat elke dag wanneer je het leven ontvangt, hè, dat geleend is. Hoezo? Kun jij jezelf in het leven houden? Nee. En elke dag dat je het leven ontvangt, dan leen je dat van de Heere. Hij geeft het je. Het is allemaal geleend goed wat we hier beneden hebben, om zo maar te zeggen. Hoe je het ook bekijkt. Geleend goed. En je moet het straks weer teruggeven. Ja, aan wie dan? Aan God. Want dat is nou eigenlijk het geheim van een mensenleven. Dat we krijgen een plaats van de Heere op deze wereld. Hij leent ons een hele hoop gaven leent hij ons. Die gaven mogen we ook besteden in zijn dienst, maar hij komt erop terug. Hij zegt, als we straks voor de Heere komen te staan, dan zegt hij, wat heb je nou gedaan met het leven dat ik je gaf, met de gaven die ik je heb gegeven, wat heb jij daar nou mee gedaan? Ik heb het je geleend, wat heb jij daarmee gedaan? Dan moet je voor de draad komen. Dan moet je voor de draad komen met alles wat je uit Gods hand ontvangen hebt. Wat je van hem geleend hebt. En als je nou alles op de bodem van de Jordaan hebt doen terechtkomen. Als nou alles in het water gevallen is. Als er nou niks van terechtgekomen is, van de gaven die hij je gaf, in dienst van hem besteden. Je hebt altijd maar voor jezelf geleefd. Je hebt eigenlijk altijd maar geprobeerd om te schrapen. Ja, je moet toch door de tijd, je moet toch eigenlijk in deze wereld ook wat verzamelen. We moeten toch genieten. Je hebt alles alleen maar voor jezelf besteed. Het geleende goed. Je hebt het eigenlijk verkwanseld. Het is op de bodem van de Jordaan terechtgekomen. Er is niks mee gebeurd voor God. Ja, dan sta je straks wel met lege handen. Hoe moet dat dan? En als je nog een stap verder gaat, en dat moet je, dan moet je zeggen, weet je wat we ook verkwanseld hebben, dat is de ere van God. Hij heeft ons geroepen om hem te eren, om hem lief te hebben boven alles, als onszelf. De wet is helder, maar we moeten dat geleende goed straks teruggeven en dan moeten we zeggen, Heere, ik heb uw eer geschonden en ik heb het beschadigd en ik kan het niet meer teruggeven. Je staat, als je van jezelf uit voor God komt te staan, sta je met lege handen. En dan? Dit wonder laat dus inderdaad zien dat wij mensen van het geleende goed leven. Dat we inderdaad uiteindelijk ook met lege handen komen te staan. Maar dit wonder, gemeente, want anders zou het wel heel erg triest zijn, maar dit wonder laat ons ook heel duidelijk zien wie God is. Want wat heeft God nou door de hand van Elisa gedaan? Hij heeft dat ijzer doen drijven. Ik zei al, het gaat niet om die bijl, natuurlijk niet. Maar God heeft het geleende goed weer teruggegeven. God heeft de nood van die man hersteld. Hij kon weer met die bijl terug naar de eigenaar zeggen, hier heb je bedankt dat ik het mocht lenen. God heeft hersteld wat beschadigd was, wat verkwanseld was, wat in het water was komen te liggen. Nou, en als jij nou zegt, er is zoveel van mij wat in het water is komen te liggen. En hoe moet ik nou ooit voor de Heere bestaan? Dan leert dit wonder ons dat God het dan voor ons wil herstellen. En hoe dan? Nou, Elisa gooide een hout in het water. God heeft een hout opgericht. Een kruishout. En aan dat kruishout is zijn eigen lieve zoon komen te hangen. Als offer voor onze zonde. En door dat hout, door dat kruishout, wil God alles wat wij beschadigd hebben, wat wij verkwanseld hebben, wil God herstellen. Kom met het verkwanselde tot hem. Alles wat in het water is komen te liggen van jou, kom er mee bij de Heer. Zeg het maar, Heer, ik moet het teruggeven, ik kan het niet. Ik heb de opdracht, ik heb de roeping om u te eren, boven alles. Mijn naast als mezelf, ik kom er maar voor zo'n klein beetje aan toe. Het is onmogelijk. Ik kan voor u niet bestaan. Kom er mee bij de Heer. En dan zegt de Heer, ik heb een hout opgericht. En door dat hout, door dat kruis, verzoen ik de zonde die aan mij worden beleden. En dan mag je in dat kruishout van de Heere Jezus Christus, mag je de verzoening ontdekken. Daar mag je de rust gaan vinden. Daar mag je de vrede in gaan ontdekken. Heere, wat een machtig wonder dat u het hout hebt opgericht. Dat is de enige mogelijkheid voor mij om het geleende weer terug te kunnen geven. De enige mogelijkheid om niet met lege handen voor u te kunnen bestaan. In mijzelf sta ik met lege handen. Maar Heere, ik zeg uw naam ootmoedig dank dat u een hout hebt opgericht. Dat u uw zoon hebt gegeven, bij wie ik het mag zoeken en in wie ik alles mag vinden. 3 korte verhalen. Wonderlijke geschiedenis, elk weer met een eigen strekking. Maar ik hoop dat we het onderwijs van morgen ervan hebben mogen verstaan en zalig als we het woord van God ontvangen en mogen bewaren. Amen. Laten we samen danken en bidden. Uw woord is voedsel voor ons hart. Uw woord is een licht op ons pad. U wilt ons door uw woord leiden, voeden, maar ook reinigen en zuiveren. We hebben vanmorgen dat woord weer mogen opendoen met elkaar. En we hebben geprobeerd om de geschiedenis te beluisteren, maar ook om het onderwijs te verstaan. En heren, dan zal er voor ons allen toch ook wel iets bij geweest zijn. Voor ons als ouderen en voor ons als jonge mens. Heren, laat dat onderwijs dat we vanmorgen zo ontvingen ook werkelijk door ons verwerkt mogen worden. Dat we er voor onszelf of misschien met elkaar nog eens over zullen nadenken. We bidden om uw zegen ook voor het verdere van deze zondag. En dat u vanmiddag ook uw zegen geeft als niet alleen het woord hoorbaar zal klinken, maar ook zichtbaar zal worden bediend. Als er vanuit het midden van de gemeente weer een paar kleine kinderen bij het doopfonds zullen worden gebracht. Heren, wilt u dat sprekende gebeuren ons ook weer helder doen horen. We willen ook aan het einde van deze dienst u vragen, heren, of u ons vergeven wilt wat niet is geweest naar uw heilige wil. En of u ons wilt blijven aanzien in uw genade. In de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 105, vers 1 en 2, de slotzang van deze morgendienst. ga in vrede met u en met jullie meedragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.